Zo, het is fijn om weer in uw midden te zijn, samen met Nel. En heerlijk om ook het woord van God met u te openen. En als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openslaan op Exodus hoofdstuk 19. Exodus hoofdstuk 19. En dan willen we deze morgen samen naar gaan kijken. Exodus hoofdstuk 19. En we lezen het hele hoofdstuk. Dat mag hier gelukkig nog. Dat je een hoofdstuk mag lezen. Ik maak wel eens mee dat mensen zeggen van, u leest wel veel uit de Bijbel hoor. Ben je in dienst hè? En pas terug nog in een gemeente. U heeft het wel veel over Jezus. Ik zeg, ja, over wie moet ik het anders hebben? Over u? Maar zo zien we wat er soms speelt in christelijk Nederland. Hoofdstuk 19. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg. En zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht deze woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes, zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk. Opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek en opdat ook zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes, ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen en laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen, wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk. En hij liet het volk zich heiligen en zij waste hun kleren. En hij zei tegen het volk, wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde met hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. De Heere zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hem vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen moeten zich heiligen, anders zal de toorn van de Heere over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heere, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want u hebt ons zelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hen. De Heere zei tegen hem, ga, daal af. En daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heere op te klimmen. Anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. Hoofdstuk 20, vers 1. Toen sprak God al deze woorden en dan volgen de 10 geboden. Tot zover de schriftlezing. Laten we de Heer daar een zegen over vragen. Vader, wat is het bijzonder dat we in alle rust en vrede, Heere, samen mogen komen. Heere, om uw woord te overdenken, om elkaar te ontmoeten in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, we lezen hier over donderslagen, bliksem, donkere wolken. Heere, dan moeten we ook zo denken wat er allemaal in de Filipijnen en in Hongkong en in Amerika afspeelt met orkanen. We zien de verwoesting daarvan. Heere, wat moet dat ook een indruk maken op mensen? Wat maakt het een indruk op ons? Heere, als we de beelden zien, en dan bidden we dat, Heere, daar toch een noodkreet komt van mensen en zoeken van wat is dan de zin van het leven en ze uitkomen bij u. En Heere, zo zien we dat ook in dit gedeelte. Heere, dat u soms zo krachtig uw eigen toont, Heere, en toont op een wijze waar ontzag bij te pas is. Vader, wilt u ook dit gedeelte deze morgen naar ons uitwerken? En dan bid ik u uit genade. Amen. Amen. Dit is een gedeelte wat velen graag overslaan, omdat het, als we net hebben gehoord van Jezus houdt van je en hij zorgt voor je, hij is altijd bij je. En dan is het net of je hier een contrast vindt in de Bijbel. Ja, maar hoe zit dat nou? Als God dan daar is en is God dan anders in ons leven? Nou, het is overal de enige en dezelfde God. God is nooit veranderd. De weg tot God is veranderd. Maar God is tot in eeuwigheid dezelfde. Maar als we dit gaan lezen, dan mogen we dat eerst in zijn context gaan zien. Hier was nog geen sprake van de Heere Jezus, die was nog niet geboren. Er is nog geen sprake van de hele uitzetting van de wet en alle bijkomstigheden over de tabernakel, de priester en alle offers. Daar was nog geen sprake van. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn dat we dit gelijk opnieuw op de gemeente van de Heere Jezus trekken. Maar hier zien we wel enorme beloftes. Want als God voor het eerst Mozes roept in hoofdstuk 3, dan zegt hij al tegen Mozes, kijk maar in even Exodus hoofdstuk 3, vers 12. Hoofdstuk 3, vers 12. Dan zegt hij tegen Mozes en hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En dat is dezelfde berg. Hij wordt daar de Horeb genoemd. In het Hebreeuws is het de Gebel Musa, maar is aan de zuidkant van de Sinaï. En bijna elke uitlegger zegt, dat is dezelfde berg. En God belooft dat. En we zien hoofdstukken later, als het volk is uitgeleid, dat God zijn woord gestand doet houden. En dan zegt hij nog iets moois in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6, vers 6 en 7. Daar zegt hij, en ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere, uw God ben, die u uitgeleid die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac, Jacob geven zou. En hier wordt u al genoemd, ik zal u tot mijn volk aannemen. En hier zien we dat moment ook weer terug, dat God zegt, indien u mijn geboden houdt, zal ik u aannemen als mijn volk. Hij zou dat volk heel speciaal gaan maken. Dus we zien ook in dit gedeelte dat we een God hebben die trouw houdt aan zijn woord. En dat is zo mooi in het Oude Testament, om die trouw van God steeds opnieuw weer te zien en dat hij zich daar ook aan houdt. Hij houdt zich aan zijn eigen woorden. Deze geschiedenis die je zo makkelijk leest, moet natuurlijk een enorme impact op dat volk van Israël gemaakt hebben. Als wij dat met tekeningen en schilderijen kun je dat terugvinden. En dan zie je die berg met die wolk eromheen. En je ziet bliksemschichten. En op verschillende manieren wordt het getekend. Maar wat een indruk moet dat gemaakt hebben. En het heeft zo'n diepe indruk gemaakt dat Mozes aan het eind van zijn leven, als hij voordat de tweede generatie, dus 40 jaar later, het beloofde land in mag gaan, dat hij zich doet herinneren aan deze dag, aan dit moment. Kijkt u maar in Deuteronomie hoofdstuk 4. Deuteronomie hoofdstuk 4. En begin ik bij 31. En dan zegt Mozes dit: want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal niet loslaten en u niet te gronde richten. Hij zal het verbond met uw vaderen dat hij onder ede met hen gesloten heeft niet vergeten. Vraag immers toch naar die vorige dagen die voor u geweest zijn. Vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel, of zoiets indrukwekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is, heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals u gehoord hebt, en daarbij het leven behouden? Of heeft God ooit getracht om voor zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de Heere uw God dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? Aan u is dat getoond, opdat u zou weten dat de Heere God is, niemand anders dan Hij alleen. Vanuit de hemel heeft u zijn stem laten horen om uw gehoorzaamheid bij te brengen. En op aarde heeft Hij u zijn grote vuur laten zien en u hebt zijn woorden gehoord vanuit het midden van het vuur. Mozes acht het noodzakelijk om het volk die gebeurtenis in herinnering te brengen. Zodat ze het nooit zouden vergeten dat God dit volk had uitverkoren, had gekozen, maar wel op een hele bijzondere manier. En dan zouden we zeggen, nou dan is dat over, dat is gebeurd. Wij zijn nu de gemeente van de Heer Jezus Christus van 2018 en wat hebben wij er dan nog mee te maken? Nou, dat is juist het bijzondere als we naar de Hebreeënbrief gaan, hoofdstuk 12. Hebreeënbrief, hoofdstuk 12. Hebreeën, hoofdstuk 12. En we lezen daar de verse 18 en een stukje verder. En het is bijzonder dat het in hoofdstuk 12 gebeurt. En er staat in vers 18, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar nou, maar u, gelovigen in de Heer Jezus Christus, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot de tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over allen en tot geesten van de rechtvaardigingen die... De rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Is dat niet vreemd dat de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 12... teruggrijpt op Exodus hoofdstuk 19. Want ik zou, als ik de schrijver was geweest, zou ik het toch andersom doen. Dan zou ik eerst met die gebeurtenis beginnen. En dan zeggen, nou, dat is niet voor jullie. Want jullie zijn genaderd tot de levende God, de levende tabernakel, tot Christus de middelaar. En dan komt hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7. Nou, tot 11 aan toe, waar we de geloofsgetuigenissen zien. En tot hoofdstuk 12, de eerste twee versen, vestigt uw aandacht op Jezus. Maar de schrijver doet het andersom. Hij legt wel een enorme fundering, dat Christus de meer dan alles is. Meer dan Mozes, meer dan de hoge priester, meer dan de tabernakel. Christus die overstelpt alles wat geschreven staat. En daarna, in hoofdstuk 12, komt hij toch terug op een gebeurtenis zo lang geleden in Exodus hoofdstuk 19. Waarom zou hij dat nou doen? Want in Christus is toch alles oké? In Christus is toch alles prima? Ja, maar God is nog steeds de Heere God. Hij is niet veranderd. En ik denk wel eens dat de Hebreeënbriefschrijver al voorzag dat als we helemaal gaan rusten in het volbrachte werk van Christus, we daardoor geen rekening meer houden met wie God eigenlijk is. En dat we in Christus ons eigen leven voortzetten, in plaats dat we in Christus onszelf willen wegcijferen, zodat Hij kan groeien in ons en dat ons beeld niet meer ons gelijkenis heeft, maar het gelijkenis van de Heere Jezus Christus. Want God is nog steeds dezelfde. En het is zo bijzonder dat als we Hebreeën hoofdstuk 10 lezen, dat we daar alle vrijmoedigheid hebben gekregen om dat heiligdom binnen te gaan. Daar is geen obstakels meer. Als u de Heere Jezus aanvaard heeft en gelooft in zijn volbrachte werk, als de Heilige Geest u heeft doen wedergeboren worden tot een kind van God en geplaatst heeft in zijn gemeente, dan heeft u volle vrijmoedigheid om tot God te naderen. Maar de vraag is, hoe naderen wij dan? Met ontzag? Of met een beetje humanisme? Wij naderen niet tot God, maar we trekken God naar ons beeld. Zo moet hij zijn. En ik merk dat in gesprekken met mensen die teleurgesteld raken in God. En daardoor hun geloof en vertrouwen in God verliezen. En als je dan dieper op de gesprekken ingaat, dan blijkt daaruit dat ze teleurgesteld zijn omdat God bepaalde gebeden niet verantwoordt. Omdat God bepaalde dingen in de wereld toelaat. En als God zo is, dan hoeft het van mij niet. Ja, maar in welke God geloof je dan? In de God die je zelf creëert? Of geloof je in de God van de Bijbel? Dat is heel belangrijk. En ik denk dat we uit Exodus, dit gedeelte, behoorlijk wat lessen kunnen leren. En ik heb er zelf 4 mogen ontdekken. De eerste is dat God ons een leven wil geven van volwassenheid. De tweede, een leven van waardigheid. Een leven van heiligheid, de derde. En een leven met verantwoordelijkheid. En het mooie wat ik daarin vind, is dat God u en mij niet uitschakelt van nou word je een soort evangelische robot en vanuit de hemel stuur ik jou. En nee, hij schakelt ons in. En dat wordt ook bevestigd in Romeinen 8, dat er staat en Gods geest getuigt met onze geest. En dat vind ik zoiets bijzonders, dat de Heere God ons niet persoonlijk uitschakelt, maar dat hij ons inschakelt in zijn verlangen, in zijn plannen voor ons leven. En de eerste is een leven van volwassenheid. Exodus 19. Er staat zo mooi dat, nou, ze na 2 maanden rondtrekken, komen ze in de 3e maand, op diezelfde dag komen ze bij de berg. En daar zegt de Heere God in vers 4, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nou, daar zit al een les in. Als God op ons draagt op arendsvleugels, dan is dat niet dat hij ons continu beschermt en afschermt van de wereld. Maar het is juist dat een arend, een jong, altijd wil brengen tot volwassenheid. Moet u eens maar kijken hoe Mozes daarover spreekt in Deuteronomium 32, in zijn afscheidswoorden. Deuteronomium 32... In zijn afscheidswoorden. We springen er een beetje in. Maar in vers 10 dan zegt hij. Hij vond hem. En dan gaat het over Jacob, Israël dus. Hij vond hem in een woestijngebied. In een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem. Onderwees hem. Beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt. Boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Dat is een prachtig beeld. Misschien moet u dat eens opzoeken, hoe een arend op een bijzondere wijze, Deuteronomium 32, vers 10 tot 12. Ik zie sommigen zoeken. Maar het is zo bijzonder dat we hier lezen dat de arend, hij zweeft erboven en eronder. Het schijnt zo te zijn dat de arend die dat nest helemaal beschermt, de jongeren op een gegeven moment zelfstandig leert vliegen. Maar hij is er wel bij. En als hij ziet dat het misgaat, dan komt hij onder ze en hij draagt ze en brengt ze weer naar dat nest. Maar zijn verlangen is dat die vogel, dat jong, volwassen gaat worden. We hebben het net over Anne gehad, 18 jaar. Daar zoeken we toch naar, dat onze jonge mensen volwassen worden. En de les die we hier uit Exodus leren, is niet dat we in leeftijd volwassen worden, maar broeders en zusters, worden wij geestelijk volwassen mensen. Worden we geestelijk volwassen mensen? Weten we waar we in geloven, waar we in staan? Of zijn we zo makkelijk mee te nemen door elke wind van leer tegenwoordig? Oh, het is zo mooi. En daar gebeurt dit en daar gebeurt dat. Ja, maar wat daar gebeurt, is dat overeenkomstig het woord van God. En wat doet het met jou dan? Waar toets jij al die dingen aan? Les 1 hier is groeien naar volwassenheid. Hebreeën 5, vers 12, dat zegt, want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, heeft u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is als een kind. En dan zeggen sommigen, ja nou dat zegt de Bijbel toch, je moet worden als een kind. Ja, dat is als je de Heer Jezus ontmoet. Dan moet je als een kind in geloofsvertrouwen die hand pakken. Misschien heb ik dat voorbeeld wel eens gebruikt hier met mijn eigen kinderen. Toen ze heel klein waren. Ga je mee met papa? En ze pakken mijn hand en we gaan zo weg. En dan worden ze iets ouder. Ga je mee met papa? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Nou, we gaan daar en daar. Oké, ga mee. Worden ze nog iets groter? Ga mee met papa. Waar gaan we naartoe? Daar naartoe. Krijg ik ook een ijsje? En je ziet de vragen groeien. Waarom? Omdat een kind zich ontwikkelt. En dan wil je kind dan niet uitschakelen. Die wil je inschakelen in dat proces. En zo wil God ons tot volwassen christenen maken die vaststaan in geloof. Ik ben zo dankbaar voor degene die Nel en mij in ons begin hebben onderwezen in dat woord van God. Waardoor wij een fundament hebben gekregen waar we tot de dag van vandaag met zekerheid op staan. Volwassen in het geloof. Ik wil niet zeggen dat we alles snappen en alles begrijpen, maar we hebben wel een fundament waar we op staan hoor. En die kunnen we ook nog onderbouwen vanuit het woord van God. Groeien tot volwassenheid. Maar in die groei neemt hij ons mee naar het tweede, een leven van waardigheid. Dan zegt hij in vers 5 tot en met 8 wat zijn plan is met dat volk. Hij zegt, als u mij gehoorzaamt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. En de hele aarde is trouwens van mij. U dan zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot Israël moet spreken. Gods eigendom, een koninkrijk van priesters en een heilige natie. Een heilige natie. Maar hoort u de echo terugklinken in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Petrus? Waar heel duidelijk zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht. En ik weet, wordt geschreven aan de stam in de verstrooiing. Maar wij zijn toch mede ingeënt op de stam. Waar takken zijn weggebroken, zijn wij toch ook ingeplaatst. En een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Lieve broeders en zusters, als u de Heer Jezus hebt aanvaard, behoort u niet meer uzelf toe. Want hij heeft ons gekocht en betaald met zijn kostbare bloed. En hij is de eigenaar van ons leven geworden. Soms alsof het soms te weinig vertelt. Als we mensen vertellen, je moet in de Heer Jezus geloven. Nou, er zit wel wat aan vast. Dat heeft wel consequenties. Want je geeft je over aan hem. Je geeft je leven in zijn handen. En hij gaat op de troon van je leven zitten. Sommige mensen laten hem wel toe in hun hart, maar ze laten hem niet toe op de troon van hun hart. Dat is heel wat anders. In je hart zit als het ware een troon, maar wie zit daar dan op? En dan kun je Christus wel aannemen en hem geloven, maar nog steeds dat verlangen hebben om alles in eigen handen te houden. En zijn verlangen is juist dat wij dat leven wat u ons gegeven heeft, dat we dat gaan uitleven. Dat dat zichtbaar gaat worden. Dat wij anders zijn. Ik heb altijd zo'n moeite dat wij ons een beetje aan de wereld moeten aanpassen om mensen te winnen voor Christus. Nou, wat is dan de meerwaarde dan wat wij bieden? ga me niet aanpassen aan de wereld. Dat leert de Bijbel niet, pas je aan de wereld. En een laagdrempelige dienst, een laagdrempelige de Bijbel en een laagdrempelige preek en laagdrempelige koffie en laagdrempelige gesprekken en laagdrempelig terug naar huis. Wat zijn we goed bezig? Nee, wij zijn anders, want gij hebt Christus leren kennen. En als we dat niet durven tonen, dan hebben we niks meer te bieden. Het is juist dat bijzondere wat wij hier met elkaar hebben. Daarom is de eenheid als gemeente, kom ik straks ook op terug, zo belangrijk. Dat als mensen hier binnenkomen, dat ze zich anders voelen. Omdat de sfeer hier anders is. Omdat hier liefde is. Omdat hier barmhartigheid en vergevingsgezindheid is. Omdat we hier elkaar willen opbouwen en toerusten in het geloof. Dat maakt ons anders. Christus centraal. En de Heere, die heeft daar een plan voor. En moet u eens kijken hoe dat volk reageert. Als Mozes dat zegt, dat jullie moeten gehoorzamen. En dan is dat de uitkomst. En dan zeggen ze, oh, geen probleem. Alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Herkent u dat in uw eigen leven nog? Dat je soms ook zo makkelijk tegen de Heere zegt, oh Heere, natuurlijk geef ik mij aan u. Oh, en misschien heeft u het wel 100 keer gedaan. En dan kom je tot de ontdekking dat Jeremia zegt, je hart is arglistig. Je hart is arglistig. Weet u, als je Gods stem hoort en Gods stem begrijpt, dan zeg je niet meer, oh, geen probleem God, dat zal ik doen. Dan ga je zeggen, Heere, hoe dan? Ik ken mijn eigen hart. Ik weet hoe ik ben. Heere, ik kan me alleen maar aan u overgeven. Wilt u het in me uitwerken? En weet u, dat is bevrijdend. Je wordt zo moe als je werkt voor God. Want wanneer doe je het goed? Wanneer doe je het goed genoeg? Dat weet je niet. Maar weet u wat bevrijdend is? Als u God door u heen laat werken. En het hem laat doen. En zijn woord leest. En overdenkt. En je overgeeft en zegt, Heere, werkt u het maar uit. En dan gaat hij het uitwerken op een wijze zoals wij dat nooit zelf zouden kunnen doen. Heere, zeggen ze, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, we weten hoe snel dat gouden kalf daar was. Een voorganger, George Morrison uit Amerika, die schreef in zijn verklaring over dit gedeelte. Het kostte slechts 1 nacht om Israël uit Egypte te halen. Maar het kostte 40 jaar om Egypte uit het hart van Israël te halen. Wauw. 1 nacht om Israël uit Egypte te halen. En 40 jaar. Zeg ik het goed? Om Egypte uit het hart van Israël te halen. Want continu verlangden ze terug. Waarnaar? Naar de vleespotten in Egypte. Continu. Continu. En wat moeten we dan oppassen? Om zo eenvoudig te zeggen, Heere, geen probleem. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen. En dan kunt u zeggen, ja, maar wacht even. Hier wordt wel het volk Israël opgeroepen. Nou, als u naar de Efezebrief gaat, hoofdstuk 4, vers 1... Daar zegt hij, zo roep ik, de gevangenen in de Heere, dus Paulus dus, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. Wij zijn vergeven zondaars. Wij zijn mensen met hoop, met een toekomst. Wij zijn gereinigd door dat bloed van de Heere Jezus. En daarom zegt Paulus, probeer dat niet te bereiken, maar ga leren daarvanuit te leven. En dan heb je gewoon het werk van de geest, het woord en de gemeente bij nodig. Om daaruit, vanuit die waardigheid te leven. Dat is wie ik ben. Als u Willem-Alexander. Als je hem ziet met openingen en al dat soort dingen, dan doet hij dat met een bepaalde waardigheid. Pas nog die soldaat, dat je die medaille kreeg met die helikopterpiloot. Dan straalt de waardigheid, die straalt er van af. En waarom doet hij dat? Want dat is wie hij is. Vanuit die waardigheid handelt hij. Ik weet natuurlijk niet hoe hij thuis is. Dat krijgen we niet te zien. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Wij zijn misschien thuis ook anders dan buiten de deur. Maar hij laat dat wel zien. En waar is onze waardigheid als we buiten de deur zijn? Maar niet alleen buiten de deur, ook binnen de deur. In je huwelijk, in je relatie met je kinderen, in je relatie met wie dan ook. Tonen wij die waardigheid. En dan gaat hij verder met de derde. Want dan komt dat het volk zich moet reinigen. En dat gebeurt op drie manieren. Wordt dat kenbaar gemaakt dat God zo heilig is. 1. Het wassen van de klederen. 2. Afstand tussen God en het volk. En 3. De kracht die God laat zien hoe groot hij eigenlijk is. Hoe almachtig hij eigenlijk is. Het wassen van de klederen. Nou, wij zijn 1 keer voor altijd gewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Of niet? En dan staan we gereinigd, geheiligd, onberispelijk voor het aangezicht van God. Dat is wat de Bijbel ons leert. En toch hebben wij nodig een dagelijkse reiniging. 1 Johannes, hoofdstuk 1. Dat als wij gezondigd hebben, dan is de genade bij God en het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Dat is de dagelijkse reiniging. Wie doucht hier 1 keer per jaar? 1 keer. Misschien dat er daarom weinig mensen zitten daar. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik, hè? Als je 1 keer per jaar maar zou wassen, dan ga je een bepaalde geur verspreiden. Waar mensen zich niet lekker in voelen. We hadden pas in het vliegtuig. Kwam er ook eentje zitten, die had volgens mij al een kist bier op, voordat hij dat vliegtuig in kwam. En mijn dochter zegt, pap, ik hoop niet dat hij vlak bij ons komt. En gelukkig was het zo, maar gewoon de walm. Wat voor geur verspreiden wij? Als wij niet dagelijks met die reiniging bezig zijn, dan verspreiden wij de geur van hypocriet zijn. Als wij ons niet laten reinigen door het bloed van de Heer Jezus, vergeving vragen, dan komt er een andere geur. En hier gaat het om de heiligheid van God. Niet de heiligheid van onszelf, maar de heiligheid van God die wij willen verkondigen, die wij willen uitdragen. En hier zien we dat er dan ook een afstand is tussen God en de mensen. En er was een middelaar nodig. Mozes mocht omhoog. En later ook Aaron. Mozes als de herder die het volk leidde. Aaron als de hoge priester van het volk. En wij hebben de Heer Jezus. Die zowel de middelaar, de herder als de hoge priester is. En door hem mogen wij met vrijmoedigheid binnengaan. En tot God naderen. Nooit vergetende dat het een heilig God is. Want zelfs de Hebreeënbriefschrijver die zegt aan het eind, in hoofdstuk 10, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En dat doet hij als een waarschuwing voor ons om niet te makkelijk met God om te gaan. Maar te beseffen wie hij is, hoe groot hij is. En we leven, broeders en zusters, in een gevaarlijke tijd waar de humanisering van God enorm een rol speelt. God is een soort papi. God is iemand die gewoon dagelijks voor je zorgt en alles wel voor je oplost. Nou, wacht even. Wacht even daarmee. Natuurlijk zorgt God voor ons. Natuurlijk is hij getrouw. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid hoe wij daarmee omgaan. En of wij God ook laten leiden in ons leven. En dat is een gevaar van deze tijd. En ook dat vinden we weer terug in Petrus. En als vierde, hij geeft een leven van verantwoordelijkheid. En dat is dat inschakelen van God ook weer. Want wat doet hij hier? Dan heeft je heel hoofdstuk 19 gehad. En toen in hoofdstuk 20. En dan zegt God, en gij zult. En dan komt de wet. Dit is wat jullie moeten doen. Nou, wij zijn niet onder de wet. Maar door de Heilige Geest wordt de wet wel vervuld in ons hart. Want Christus is de vervulling van de wet. En weet u, ik heb helemaal geen problemen met de 10 geboden. Sommige mensen vinden dat zo zwaar. Maar als je de Heilige Geest hebt, dan wordt dat niet zwaar. Dan wordt dat een verlangen. Gij zult geen andere goden hebben en geen beeld maken en daarvoor neerbuigen. Nou, in de Heilige Geest is het, Heere, ik wil helemaal geen andere God hebben. Ik wil helemaal geen beeld maken. Want Psalm 115 zegt dat een beeld ogen heeft maar niks kan zien, oren heeft maar niks kan horen, voeten heeft maar gedragen moet worden, handen hebben die niks kunnen. Waarom zou ik een beeld maken? Dus gij zult dat niet doen, door de Heilige Geest is het. Heren, maar dat wil ik ook helemaal niet, want ik heb u leren kennen. Wat heb ik buiten u dan nog van nodig? In alles heb ik u, gekregen. Gij zult de naam van de Heren niet ijdel gebruiken. Dat woord Heren, dat wil ik ook niet, behoed mij daarvoor. Het wordt een verlangen om juist met eerbied en gezag over God te spreken. Gij zult de rustdag in Heren houden. Heer, ik zie uit naar de zondag. Ook dat iedereen daar zo zit. Ik zie uit naar de zondag. Niet als, ik heb de hele week gewerkt, nou nog even de zondag. Nee, als eerste dag van de week. Wat een heerlijke start om die week in te gaan. Daarom ben ik zo blij dat de zondag de eerste dag van de week is. Ik zoek ook altijd een agenda waar de zondag de eerste dag van de week is. Ik wil daar niet mee afronden, ik wil daar de week mee beginnen. Gij zult rustig houden. Heer, gij zult vader en moeder eren. Heren, help me daarbij. Om dat te doen zoals u vraagt. Snapt u? Het gij zult wordt door de Heilige Geest. Heren, dat is wat ik verlang. Omdat het uw verlangen voor mijn leven is. En dan merk je dat God dat gaat uitwerken. Want zelf kun je het niet voor elkaar krijgen. Maar God kan het wel in je uitwerken en dan mag je daarin gaan groeien. En weet u, daar hebben we elkaar voor nodig. Hebben we elkaar voor nodig. De Bijbel geeft geen ruimte voor individualisme. Want zodra u de Heere Jezus aanneemt, wordt u door de Geest toegevoegd aan het lichaam van Christus. En het lichaam bestaat uit vele delen. Hele aparte, hele interessante, hele moeilijke, hele dwarsliggende, maar ze zitten er allemaal. En samen moet je verder gaan. En Paulus brengt dat heel vaak terug in zijn woorden. 1 Korinthe 12, samen bent u namelijk het lichaam van Christus en afzonderlijk de leden. Maar samen zijn we dat lichaam van Christus. Filippenzen 1. Wandel het evangelie van Christus waardig, opdat of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Hebben we elkaar voor nodig. En dan mogen we elkaar in onderwijzen, elkaar in bemoedigen, elkaar in versterken. Exodus 19. Een hoofdstuk dat je leest en soms gelijk alweer verder wil. Maar 4 lessen voor ons. Een leven van geestelijke volwassenheid. Dat is mijn gebed voor ons allemaal. Ook voor mezelf. Dat ik geestelijk volwassen ben. Sterk sta op het fundament wat de Heer Jezus gelegd heeft. 2, een leven van christelijke waardigheid. Ja, ik ben christen. En mijn verlangen is om ook als christen in deze wereld te leven. Een leven van God-erende heiligheid. Afgezonderd, apart. En laten ze u maar vrome noemen. Dan is dat een compliment. Dan is dat een compliment. Als u als vrome wordt gezien. Want een vrome is iemand die God wil dienen. Prachtiger kunnen ze je niet noemen. En 4, een leven van persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is wat ik ons allemaal toewens vanuit dit gedeelte. Zullen we de Heere samen danken. Vader, we komen u zo danken, Heere, voor uw woord. Heere, van de indrukwekkende geschiedenis die heeft plaatsgevonden. Heere, niet alleen hier in Exodus 19, maar de hele schrift door, Heere. Als we daarbij stil gaan staan en ons daar proberen een beeld van te maken, dan is het nog te weinig, Heere, om de werkelijkheid daarvan te kunnen doorgronden. Want wat moet het geweest zijn daaronder aan die berg? En wat moet het voor Mozes zijn geweest om 3 keer op en neer te gaan, Heere, steeds maar weer. En daar als middelaar tussen het volk en u, Heere, de taak uit te voeren. Maar dank u wel, Heere, dat we toch prachtige lessen eruit mogen leren. Lessen omdat het doorgaat. Zoals we hebben gezien in Deuteronomium, zoals we hebben gezien in Hebreeën, dat we rekening houden met wie we te maken hebben. Natuurlijk zijn we volkomen geaccepteerd, volkomen gereinigd, onberispelijk en rein staan we voor uw aangezicht. Maar we staan wel voor het aangezicht van een heilig God die zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En heilig betekent afgezonderd, apart zijn. O Heere, wilt u het in ons uitwerken? En we danken u, Heere, dat u door ons heen wil werken. Niet een soort evangelische robots van ons maakt, maar mensen, Heere, die met hart, ziel en lichaam het verlangen hebben om u te volgen, om u waar te maken in elke dag, in alle omstandigheden. En daarom, Heere, bidden we om de kracht van uw geest. Daarom danken we u, Heere, dat we staan in de genade die we hebben ontvangen in de Heere Jezus Christus. Heere, daaruit vandaan, vanuit die genade, maar wel met gehoorzaamheid aan uw roepstem, aan uw verlangen voor ons leven. Voor elke individu, maar bijzonder ook als gemeente in zijn geheel. Dat we samen op weg mogen gaan. Vader, dat bid ik u uit genade in die bijzondere naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.